Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Op 4 augustus 1914 viel het Duitse leger België binnen. De Eerste Wereldoorlog ontbrandde volop. Half oktober was het ganse land bezet en had de rest van het Belgische leger zich teruggetrokken in de Westhoek. De start van 4 jaar loopgravenoorlog. In de enkele brieven, zowel van pater Jules als van zijn broer pater Jozef, lezen we over hun grote bezorgdheid over het lot van hun familie en vrienden in Brugge en Antwerpen. Zo lezen we in een brief van pater Jules van 21 september 1914 vanuit zijn missiepost San Hao Cheng. Ik betrouw op de bescherming van de Heer dat gij allen goed behouden zijt. Maar wij gevoelen bij ons hier in China zelf ook al de angst die de mensen bij u hebben uit te staan. Laat ons hopen dat er gauw een einde aankomt. Wat zou ik hier nog bijschrijven? Als dat ik verlange om nieuws van u lieden. Betrouw op God, die zijn kinderen kent. Hij heeft ons in zijn handen. En na de beproeving geeft hij ook troost. Zo, beste ouders, ten slotte, Pax Domini sit semper vobiscum. De vrede van de Heer zij altijd met u. Op 28 oktober 1914 ontving pater Jules een nieuwe benoeming in de missiepost van Kang Fang Ingtzee. Het is gelegen in het noordoosten van de Ortos-provincie over de Gele Stroom. Ten noorden van de grote missiepost van 24 Kingti en dus een heel eind van San Hao Cheng, waar hij dus een goed jaar had verbleven. Maar dan volgen geen brieven meer van onze pater Jules. Hij wordt zwaar ziek. En het was pater Camille Krabbe, zijn verzorger en biechtvader, die verder nieuws schreef voor de familie via een lange brief aan zijn broer Jozef, missionerend in het oosten van het land. Een brief geschreven op 6 december 1914. En zo komen we te weten wat er gebeurde. Even ter herinnering, pater Camille Krabbe was geboortig uit Oostende en vertrok voor het eerst naar China in 1905 en overleed in Torhout in 1954. En hij schreef aan pater Jozef.
Beste confrater Jozef, hoe heeft Jules nu zijn tyfus opgedaan? Op 28 oktober 1914 had hij zijn nieuwe benoeming bekomen voor Kang Fang Ingtzee. Hij was dan van de missiepost van 24 Kinti de dag daarna vertrokken naar zijn oude plaats, San Hao Cheng, in het zuiden, om er zijn koffers en gereedschap te halen. Het was dan de bedoeling op zondag 1 november terug te keren naar 24 Kinti om er het verjaardagsfeest te vieren van onze congregatie, samen met de recollectie en vernieuwing van de geloften. Maar die maandag 2 november 1914 regende het de ganse dag en waaide er een zeer koude westenwind. Hij werd onderweg door dat slechte weer verrast. Hij werd kletsnat en tot overmaat van ramp geraakte hij bij het vallen van de avond vast in een stuk land die onlangs onder water had gestaan. Zijn muilezel kon niet meer vooruit en Jules moest door het slijk en het water ploeteren. Dit gebeurde op de oever van de gele stroom en geen enkele bootsman wilde hem overzetten, omdat het levensgevaarlijk was. En zo moest hij nog een aantal kilometers verder trekken. Hij vond een onderkomen in een hofstede, werd er zeer goed ontvangen, maar kon niet van klederen veranderen. En zo heeft hij een ganse nacht met zijn reisgoed moeten aanblijven.
Uit een andere brief van 9 december 1914 van zijn provinciaal pater Jan van Houwermeire komen we te weten dat pater Jules bij zijn aankomst in zijn nieuwe missiepost van Kang Fang Inkse onmiddellijk aan de slag ging met het berechten van stervende, tyfuslijdende weeskinderen. Tevens hoe hij op zaterdag 21 november al op en moe op zijn eentje 200 biechten had afgenomen en de zondagsdienst had vervuld. En we lezen verder uit de brief van pater Camille Krabbe aan broer Jozef, bestemd voor de familie.
In de weken daarop, in zijn missiepost van Kang Fang Inkse, was er weinig op te vallen bij hem. Ikzelf was daar wel de volgende weken, de helft van de week en de andere helft op een andere plaats. En Jules kloeg weinig of niet. Van tijd tot tijd sprak hij wel: ik zit met een lelijke valling. Of: ik zit tegenwoordig in geen goed vel. Maar meer heb ik er niet aan bemerkt. En ik dacht ook niet dat hij dacht van ziek te zullen worden. Op zondag 22 november was hij zelfs nog een bezoek gaan brengen bij pater Jozef van Oost, op enkele kilometers afstand. De 23 november passeerde ik pater van Oost en die zei mij: wel, Jules is hier gisteren geweest en ik heb hem gezegd dat hij niet voorzichtig is. Als het te warm is naar zijn zin, speelt hij zijn lang kleed af en loopt zo van de ene naar de andere plaats. Hij zal nog veel vallingen oprapen. Diezelfde avond kwam ik dan toe in Kang Fang Inkse. Aan Jules was niets op te merken. Hij had zoals gewoonlijk en we hebben samen nog een 2 uur gebabbeld en dan trok hij naar zijn kamer. Maar diezelfde avond, rond 11:30, hoor ik Jules op mijn kamer komen en zeggen: Camille, sta eens op. Ik voel me zo raar. Ik geloof dat er grote ongelukken gebeuren in mijn binnenste. En Jules stond daar te beven, lekker riet. De zenuwen van zijn armen en benen waren lelijk in beweging. Hij zag er angstig en bevangen uit. Ik ben wakker geschoten, zei hij me, en geheel mijn lichaam was aan het beven. Wat zou er toch aan het gebeuren zijn? Ik stelde hem gerust met te zeggen dat hij vanavond heel veel thee had gedronken en dat dit misschien op zijn zenuwen gewerkt had. Hij nam dan een voetbad en ik streek wat eau de cologne op zijn voorhoofd en gaf hem wat water met enkele druppels munt te drinken. Na een kwartier was hij weer geheel en gans hersteld. Dat was raar, zegde hij. Ik dacht over enkele minuten dat ik ging sterven. En nu ben ik alweer een fris man. Wat mag dat geweest zijn? Hij legde zich weer neer op de gang en vertelde me 's morgens dat hij rustig had geslapen. De volgende dag, dinsdag de 24e november, voelde hij zich toch niet heel goed. Na zijn heilige mis had hij heel weinig. Mijn maag is ontsteld, zegde hij. Toch deed hij zijn gewone werk en kloeg weinig of niet. De woensdag voor de mis zei hij me: vandaag ben ik fris. Het was niets anders dan de maag die vervuild was. Maak me wat rijst klaar voor na de mis en deze voormiddag zal ik wat ipeka innemen en wat fijn gestampte houtskool. Dat zijn twee remedies die me altijd veel deugd hebben gedaan. Maar in de voormiddag kloeg hij dan van hevige hoofdpijn en ik moest zelfs zijn voorhoofd goed vasthouden om de pijn te verminderen, terwijl hij aan het overgeven was. 'S middags en 's avonds kwam hij wel aan tafel en at wat rijstpap. En 's avonds deed ik hem wat wijn drinken, hopende dat hij beter zou slapen. Donderdag de 26e november dacht ik dat het zou gedaan zijn. Maar na mijn heilige mis vond ik hem liggend in zijn lichtstoel en hij zei: vandaag ben ik geen sapeke, centje waard. Van misdoen is geen sprake. Ik zal vandaag nog wat houtskool innemen en niet eten. Dat zal de maag dan wat verbeteren. Het zou me niet verwonderen dat ik een gastritis heb. Op de middag lag hij gans gekleed op zijn kang en was al enige keren naar buiten moeten lopen door de afgang. Maar opeens belt hij me en ik loop naar zijn kamer en vind hem van zijnzelf. Dat duurde zo een minuut en dan zegde hij me: ik geloof dat het zal serieus worden. Ik ben flauw en slap. Ik geloof dat ik het voorgoed vast heb. Na hem verschoond te hebben, sprak hij reeds van biechten, maar die dag kwam het er niet van, daar ik de toestand niet zo verontrustend vond. Ik hoopte nog altijd dat het maar een influenza, een griep was. 'S nachts liet ik mijn bediende bij hem waken en hij liet mij een paar keer roepen om bij Jules te komen, om zijn kang te veranderen. Hij kon niets meer zelf doen. Vrijdag, de 27e november, was hij nog goed, nog slechter, maar heel flauw. Maar in de namiddag begon hij koortsig te worden en sprak weer van biechten. Hij biechtte dan nog bij volle verstand en drukte dan zijn laatste verlangens uit voor in het geval hij zou sterven. Je moet eerst naar mijn broer Jozef schrijven en dat hij dan de familie verwittigt. En wat zal de familie verdrietig zijn? Ik had zo gehoopt mijn vaderland, die nu in oorlog is, nog vrij te zien. Maar als mijn dood iets kan meehelpen voor de vrijheid van België, dan wil ik volgaarne sterven. Als hij van zijn familie sprak, weende hij nogal enige tijd. Ik zegde hem dat ik het niet zal vergeten, dat hij voor alles gerust kon zijn. Ik maande hem aan om nog zijn belofte te vernieuwen en alles in Gods handen over te laten. Zijn gezondheid, zijn leven, familie, vaderland en zo meer. En dat deed hij met veel bereidwilligheid. Hij zei me: je moet me dikwijls goede gedachten ingeven, en nu eens een tekst van de Heilige Schrift, want ik ben te flauw om zelf gedachten te vinden. Je moet me ook dikwijls een kruis met wijwater geven en mijn akten van geloof, hoop en liefde en berouw doen verwekken. Ondertussen liet ik een Chinese dokter roepen. Hij voelde zijn pols en zegde dat de ziekte niet zo erg zou zijn. Maar ik zond toch een koerier naar 24 Kingti om pater provinciaal van Houwermeiren te verwittigen en hem te vragen om zondag na de mis zeker af te komen, daar ik er toch geen goed oog in had. Tegen de avond was Jules heel koortsachtig. Hij woelde zich op de gang, maar was toch goed bij zijn verstand. En 's nachts ben ik nog gaan zien of de bewaker goed zijn plicht deed. Jules kloeg dat hij niet kon slapen en akelige dromen had van zodra hij enige ogenblikken indommelde. Daar hij de dag daarna, zaterdag 28 november, nog steeds hoge koorts had, stuurde ik nogmaals de koerier met een brief voor de provinciaal om hem zo rap mogelijk te doen komen. Na de mis heb ik Jules berecht met het viaticum en de heilige olie. En Jules was nog gans bij zijn verstand. En zelden heb ik iemand zo godvruchtig en gelaten gezien. Hij antwoordde op al de gebeden. En zelfs tijdens de Gratiarium Actio, het dankgebed, duidde hij me de gebeden aan die ik moest voorlezen. Ik was daar zo door gepakt dat ik buiten moest om mijn tranen vrij te laten vloeien. In de loop van de dag kroeg hij verscheidene malen dat ik hem niet genoeg kruisjes gaf met wijnwater en niet genoeg goede gedachten ingaf. Ik heb hem verscheidene malen horen zeggen: omnis caro foinum. Lichamen zijn sterfelijk. En dan, als de heiligen angstig waren om te sterven, wat moeten wij dan niet vrezen? En ik heb hem dan gesproken over Gods barmhartigheid en goedheid, over de bemiddeling van onze lieve vrouw en zo meer. En dat stelde hem gerust. Wat later deed hij mij de portretten van zijn familie buiten brengen uit zijn kamer. Als ik die portretten zie, denk ik te veel aan hen. En heb ik zelf te veel verdriet. Ik heb aan alles vaarwel gezegd. Nu wil ik met God en mijn ziel alleen bezig zijn. In de loop van de dag bemerkte ik dat hij van tijd tot tijd wat doolde. Hij zei: ik doe u veel last aan en doe u dikwijls weg en weer lopen. Maar je moet niet luisteren naar hetgeen ik u zeg. Ik ben mezelf geen meester meer. Je moet zelf alles schikken en zeggen wat ik moet doen. Ik zal al doen wat gij zegt. In de namiddag kwam pater provinciaal hiertoe en Jules zegde: Ah, pater provinciaal, gij komt juist op tijd. Ik moet u en monseigneur en al de confraters vergiffenis vragen voor al het verdriet dat ik u aangedaan heb. En ik liet hem dan alleen met de provinciaal.
In de brief van 9 december 1914 van zijn provinciaal pater Jan van Houwermeire naar zijn ouders kunnen we lezen wat pater Jules hem vertelde.
Ik ben altijd maar een flauwe broeder van de congregatie geweest. Ik dacht ter gelegenheid van het jubileum eens van een nieuwe lei te beginnen. Daarom wou ik absoluut bij het feest van de vernieuwing van de beloftes aanwezig zijn en heb ik de stommiteit gedaan om door de regen te rijden en door het slijk te ploeteren. Nu, het is juist de goede tijd om ziek te zijn, de advent, de voorbereiding tot de komst van Jezus. Bid dat Hij mij genadig mag zijn. Tot nu toe heb ik nog niet goed genoeg gedaan naar mijn goesting voor onze lieve Heer. Deze keer wil ik trachten mijn leven op te offeren voor eigen loutering, voor het heil der zielen, en om zegeningen af te bidden voor mijn vaderland en over mijn familie.
En pater provinciaal schrijft verder: En ik moest aan Jules zijn missiekruis overhandigen. Hij kuste het op de zijde van het kruis en zegde opnieuw:
Met deze kus, o Jezus, offer ik u op mijn eigen leven en beveel ik aan uw barmhartigheid mijn missie, mijn land en mijnen thuis.
S'avonds was de koorts 39,3 graden, zoals de vorige dag. S'nachts sliep hij nogal rustig. Eenmaal liet hij me roepen terwijl hij aan het dolen was. Ik sprak hem aan en maande hem aan tot kalmte. Hij liet me hem toedekken, kuste zijn kruis en vroeg me een kruisje met wijwater. De volgende dag, zondag 29 november, gingen de zusters en de weeskinderen van de heilige kindsheid naar de mis en de communie voor de genezing van Jules. Pater provinciaal en ikzelf deden de mis voor hem. Na de mis liet ik de naburige confraters verwittigen dat zij eigenlijk 3 missen zouden opdragen voor dezelfde intentie. En Jules ontving dan ook de heilige communie en dat met de grootste godsvrucht voor de voorbereiding en de dankzegging. Die zondag was onze provinciaal het meest bezig met Jules. Ikzelf ben er maar enige keren bij geweest om hem te wassen en te helpen waar nodig. Hij was bijzonder goed bij zijn verstand als men hem aansprak. Geen ongerustheid meer of angst, en vooral zeer gelukkig als men hem geestelijke gedachten voorhield. Het lastigste was om zijn medicijn 's avonds binnen te krijgen. De koorts was rond de 39,8. Die nacht doolde hij nogal en ben zelf opgestaan om wat water te geven en aan te manen betrouwen in God te hebben en onze lieve vrouw. En daarop begon hij stillekens weg te dommelen. maandag 30 november, zag hij er tamelijk goed uit. Voor de mis ging ik hem voorbereiden om de communie te ontvangen, hetgeen hij met de grootste godsvrucht deed. Na de communie deed ik samen met hem de dankzegging. In het begin antwoordde hij heel goed en duidde zelf het gebed aan. Suscipe Domine, universum meam libertatem. Ontvang, o Heer, al mijn vrijheid. Maar daarna stelde hij vragen die aanduiden dat hij aan het eilen was. De ganse voormiddag was zijn toestand redelijk zodanig dat pater provinciaal nog niet zeker was dat het tyfus zou zijn of niet. Maar rond 11 uur kwam er zekerheid. Rode uitslag op de armen. Pater provinciaal gebood me dan te vertrekken naar mijn missiepost, dat hij hier voor alles zou instaan. Ik had de tyfus zelf nog niet gehad en hij wou mij niet verder blootstellen aan dat gevaar. Tegen de middag ging ik voor de laatste keer bij Jules. Zie eens de uitslag op mijn armen, zegde hij. Het is zeker tyfus. Ik drukte de hoop uit van hem binnen enige dagen weer gezond terug te zien. Ten ware in de hemel echt, antwoordde hij.
Thank you.